U luistert naar de derde cassette over het onderwerp Groeien in de bovenkennis van God. Spreker is de voorganger van gemeente Ebenezer te Rotterdam, de heer A. van der Wal.
Groeien in bovenkennis van God. We gaan beginnen met de tweede studie daarover. En voordat we gaan lezen en luisteren, wil ik graag met u bidden. Vader, dank u wel voor dit moment, waarin we uw schrift mogen opendoen, waarin we uw wijsheid vragen bij het spreken en bij het luisteren, de leiding door uw geest, opdat het in alles mag zijn, leidend niet alleen tot kennis, maar tot bovenkennis. Diep mogen gaan verstaan wie u bent, wie wij zijn in uw ogen, uw uiteindelijke doel en dat wat we weten mogen, zich tonend in de praktijk, Vader. Dat kunnen we niet zelf. We zijn zo afhankelijk, en dat realiseren we ons maar al te goed, van dat wat u geeft. En we danken u ten diepste voor uw liefde, voor het feit dat we in u geborgen mogen zijn, dat we ons op u mogen verlaten in elk opzicht. Dank u wel dat u zo nabij bent. Dat bidden we op dit moment in het bijzonder voor de studie die we gaan vervolgen. Leidt u zo, in elk opzicht, in Jezus' naam. Amen. We zijn in onze werktekst op bladzijde 16 aangeland. En ik wilde daar graag verder mee. We waren aan het studeren, aan het kijken met elkaar naar Spreuken 3. En we waren aangeland bij het laatste vers van Spreuken 3. Waar dan staat op uw werktekst, het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. En dan staat er wat nader opgemerkt, medicijn, dat woord dat daar in het Hebreeuws wordt gebruikt, komt van een woord dat helen betekent. Dus eigenlijk zou je het veel beter kunnen vertalen met het woord heelmiddelen. En dat woord voor uw vlees, want er staat, het zal medicijn wezen voor uw vlees. Als u het letterlijk neemt, dat zult u straks zien als we dit gedeelte afronden met de concordante vertaling, dan staat er eigenlijk voor uw navel. En dan kijkt u misschien wat op, denk je van ja, wat wordt er nou met navel bedoeld? Nou, eigenlijk is dat een aanduiding voor het hele lichaam. Als je praat over de bemanning van een schip, dan zeg je het heeft 17 koppen aan boord. En dan denkt u niet alleen maar dat er koppen over de dek rollen, maar dat heeft dan ook te maken met datgene wat eronder zit. Dus je duidt een gedeelte aan, maar je bedoelt het geheel. Dus het zal medicijn wezen voor uw vlees. Daar staat dus letterlijk, het zijn heelmiddelen voor uw navel. Dan weet u dus dat het totale daarachter bedoeld is. En dan staat er in het tweede stuk, en lafenis voor uw gebeente. Als je het concordant vertaalt, dan kun je veel beter kiezen voor het woord drank. En dan gaat dat over het merg dat in onze beenderen zit. En hoe, als dat goed vochtig is, zou je kunnen zeggen, dan is dood en ziekte en alles wat daarmee te maken heeft, verre van het lichaam. En dan sluit dat af met de volgende tekst. Echte wijsheid komt dus van hem. En net zoals Paulus moet het ons gaan om de kennis van Christus Jezus, onze Heer. In 1 Korinthe 1 vers 24, en ik lees het u voor, daar zegt de apostel dan immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, een valstrik, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus. En dan komt het datgene waarvoor de tekst werd aangehaald, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En ik denk als je kijkt naar die kracht Gods en die wijsheid Gods, dan zie je dat het gaat om die gekruisigde Christus, om niet ik zal handhaven, zelfhandhaving, maar om zelfverloochenende liefde. Net als Paulus moet het ons gaan om de kennis van Christus Jezus, onze Heer. En dan eindigt de tekst: we zouden ons moeten oefenen in de godsvrucht. Want dan vereren wij God goed. Stemmen wij ons af op zijn golflengte. En u en ik mogen telkens weer acht geven op wat er staat geschreven. En datgene wat er staat geschreven, als we dat echt tot ons nemen, dan zult u zien dat het gaat werken. Dat wat we weten een stuk vertrouwen wekt. Dat we geborgenheid zullen mogen ervaren. Dat die wijsheid die van hen komt en die dan van onszelf mag worden, dat zal zijn die vastheid. Het gaat om hem, om Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En dan staat er tenslotte op bladzijde 18, na al de opmerkingen die we vers voor vers gemaakt hebben, de concordante vertaling van Spreuken 3, de verse 1 tot en met 8, waarin er natuurlijk dan in vers 5 ons jaarthema staat, en dan lezen we: mijn zoon. En u kunt dat nu plaatsen door dat wat we gisteren met elkaar besproken hebben. Mijn zoon, jij zult mijn aanwijzingen niet vergeten. En mijn voorschriften zal je hart bewaren. Immers lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen bij jou wijsheid doen toenemen. Goedgunstigheid en waarheid zullen jou niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op het tablet van je hart. En vind genade en goed inzicht in de ogen van Elohim en de mens. Dan het jaarthema, datgene waar we mee bezig zijn deze week: vertrouw op JW in heel je hart. En op je verstand zul je dan niet steunen. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Je zult niet wijs zijn in je eigen ogen. Vrees JW en wend je af van het kwaad. Als heelmiddelen zal wijsheid zijn voor je navel en als drank voor je beenderen. We gaan met elkaar een bladzijde verder en we pakken daar de zaak verder op: groeien in bovenkennis van God. En u ziet dat daar een stukje inleiding staat. En die inleiding heeft alles te maken met de vertaling, zoals u die net van mij kreeg uitgereikt, van de gebeden uit de brief van Paulus. Hè, en met name om het eerste gedeelte. Ik lees u dat eerste gedeelte van de kaart die ik u heb uitgereikt. Hoofdstuk 1 uit de Efezebrief vanaf vers 15. Daar staat dan: derhalve houd ook ik, horend van dit geloof van jullie in de Heer Jezus, en dat voor al de heiligen, niet op te danken voor jullie. Jullie gedenkend in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geven een geest van wijsheid en onthulling in bovenkennis van hem, verlicht zijnde de ogen van jullie harten, opdat jullie zien wat de verwachting van zijn roeping is en wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lottoedeling is te midden van de heiligen en wat de overstijgende grootte is van zijn macht voor ons die geloven, in overeenstemming met de inwerking van de kracht van zijn sterkte, die werkzaam is in de Christus, die hem opwekt uit de doden en hem doet zitten aan zijn rechterhand te midden van de bovenhemelse, boven over elke hoogste rang en volmacht en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in die op het punt staat te komen. En alles onderschikt hij onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is, de completering van de ene die het al in allen vervult. Nou, met die concordante vertaling van Efeze 1 ga ik met u kijken naar de tekst zoals die voor ons staat in ons boekje. We hebben net gelezen, en ik vind het toch fijn om dat tegen u te zeggen, dat eerste gedeelte van die Efezebrief, dat gebed wat er staat in Efeze 1, wat we net gelezen hebben. Als u nou aan de andere kant kijkt voor uzelf in de loop van het moment dat u daar tijd voor hebt, dan ziet u daar het tweede gebed dat Paulus ons leert in Efeze 3. En misschien heeft u dat wel eens meer van me gehoord, maar eigenlijk kun je die twee gebeden die Paulus hier uitspreekt vergelijken, zeg maar, met de vleugels van een adelaar die ons als het ware dragen. Misschien denkt u, wacht even, ik ken Romeinen 8 vers 26 en daar staat dat we niet weten wat we bidden moeten, naar wat zijn moet. En nou zien we hier in die Efezebrief dat Gods geest u en mij leert bidden. En het opvallende is dat woord waarmee Paulus zegt, daarom houd ik ook niet op. Het is het onophoudelijke gebed van de apostel. En ik denk tegelijkertijd dat het niet alleen het gebed van Paulus is, maar voor u en mij ook datgene is wat wij zouden moeten bidden. Ik denk niet dat het zo zou moeten zijn dat je het uit je hoofd gaat leren, zoals dat andere bekende gebed in het christelijke kerk, en dat je dat dan zonder al te veel nadenken op een bepaald moment gaat uitspreken. Maar Paulus zet hier, geleid door Gods geest, een tweetal gebeden neer in die Efezebrief, met de bedoeling om dat voorbeeld dat hij hier geeft na te volgen, om in de geest ervan, zeg maar, te bidden. En als we dan kijken naar de tekst die geciteerd staat in uw boekje, dan zie je dat Paulus niet ophoudt, gehoord hebbend van uw geloof in de Heer Jezus Christus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken. Dat is al zo'n aspect. Paulus houdt niet op te danken. Hij gedenkt in zijn gebeden dat de God, en dan krijg je zaken die we goed moeten verstaan voor onszelf, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, en dan komen er een drietal zaken die we ons goed zouden moeten realiseren, dat die ons geven de geest van wijsheid. Je zou kunnen zeggen, hij vraagt om een geest van wijsheid. Tegen wie praat hij eigenlijk? Nou, u en ik weten op grond van wat de schrift zegt, dat we Gods geest in ons hebben. En je zou kunnen zeggen, waar Paulus hierom bidt is, dat we dat gaan verstaan wie hij is. Je zou kunnen zeggen, een grotere mate van Gods geest, zo dat we het gaan verstaan. Dat is het eerste wat we ons moeten realiseren. Hè? Het gaat om, ja, meer geest. Een grotere mate. Want het menselijke beperkte dat we hebben, verstaat dat niet. Maar meer gaan verstaan. En als hij het geeft in u en mij, dan krijgen we het goed door. Dus het gaat om een geest van wijsheid. En nou zou je heel snel kunnen gaan, want die neiging heb je dan om toch het hele boekje te doen in zo'n week. Maar dan moet je kijken hoe die God aanspreekt. Dan zegt hij, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. Want wie is de bron van alle heerlijkheid? Dat is Vader. En dan zegt hij hier, alles wat u en ik ons goed moeten realiseren, het is God. En dan Heer Jezus Christus. Daar staat alles wat u en ik moeten weten, alles wat we van hem mogen weten. Daar zit alles in van zijn glorie, daar zit alles in van dat wat Christus kwam doen. Daar zit alles in wat u en mij om niet worden toegerekend. De God van onze Heer Jezus Christus, en dan staat er de Vader der Heerlijkheid. Dat is niet een fraaie beeldspraak of mooi geformuleerd, maar daar staat alle heerlijkheid heeft haar bron in God zelf. En willen wij ermee uit de voeten kunnen, dan hebben we die geest van wijsheid nodig om te verstaan wat God ons te zeggen heeft. De geest van wijsheid. En het tweede wat hij voor u en mij bidt is de geest van openbaring. Als u nadenkt, dan weet u dat net zo goed als ik. Want Paulus gaat in die Efezebrief dat Efezegeheimenis onthullen. En dat is iets wat we heel goed moeten verstaan. Het is iets wat God tot dat moment, zeg maar, verborgen heeft gehouden. En waarvan hij zegt, nu is het het tijdstip dat het bekend mag worden. En dan laat hij Paulus de zaken neerzetten. Dat geheimenis uit van Efeze laat hij dan zetten. En u weet natuurlijk dat het staat in Efeze 3 en dat dat telkens heeft te maken met dat gezamenlijk. Dat driemaal gezamenlijk wat hij laat klinken. En dan is het heel belangrijk dat we dat gaan verstaan. Dat dat wezenlijk onderscheidt van wat we tot nu toe wisten en weten. Je zou bijna zeggen, hij bidt om een geest van wijsheid en een geest van openbaring, opdat, zeg maar, op ons geestelijk huis een extra etage komt. Misschien is dat het meest bekende beeld wat ik ervoor kan kiezen. Natuurlijk was Paulus al in Efeze geweest. Hij had, kunt u nalezen, in Handelingen 20 vers 27, hen al de raad Gods verkondigd. Dus toen hij persoonlijk bij hen was, maakte hij dat bekend wat God vond dat op dat moment moet klinken. Maar Paulus is daarna verder gegaan. Paulus is uiteindelijk in Rome terechtgekomen. En in Rome geeft God hem al die zaken die wij zien afgedrukt in Efeze, Filippenzen en Colossenzen. In die volkomenheidsbrieven, in die, hoe je ze verder ook wil noemen, in die brieven die de kroon vormen op dat wat God te zeggen heeft. En vanuit Rome schrijft hij deze Efezebrief. En dan is het op dat moment de Kairos. Het juiste tijdstip dat God zegt dat wat ik verborgen heb gehouden. Daar is het nu de tijd voor om dat mee te delen aan een ieder die dat weten mag. En dan schrijft hij deze Efezebrief. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. Een geest van wijsheid. Een geest van openbaring, om het goed te beseffen wat er staat, om er mee te kunnen rekenen, om er mee te kunnen leven. En het is echt niet zo, dat weet u net zo goed als ik, dat we alles in één keer goed begrepen hebben. We bidden dit gebed, omdat het niet van onze eigen geestelijke capaciteiten afhangt. Het heeft ook niks te maken met of je heel intellectueel bent, ja of nee. Maar u, die gaat verstaan wat Paulus zegt. Die gaan beseffen wat Paulus allemaal zegt in die machtige brief aan de Efezers. Ik denk dat het goed is dat u bidt, bij Vader terechtkomt. Of hij u het wil onthullen. Stap voor stap gaan die luikjes open, waardoor we een dieper zicht krijgen. Beter gaan verstaan hoe het zit. Ik denk dat geestelijke groei nooit in één keer gebeurt. Het is nooit dat je van redelijke kennis tot alle kennis komt. Maar dan denk ik dat het is als God in één keer in uw en mijn leven alles had neergelegd. Wat er staat in Efeze, Filippenzen en Colossenzen, dan zou ons dat enorm hebben verblind. God geeft het stap voor stap. God laat ons groeien in die bovenkennis. En zaken die we aangezegd gekregen hebben in het verleden, waar we een tipje van opgelicht kregen, waarvan we dachten, hoe is het mogelijk? Zou het zo zijn? Nu zijn we verder op die berg. We zijn aan het klimmen op die berg. En als u wel eens in Zwitserland bergen beklommen heeft, of gewoon fijn gewandeld hebt naar boven, maar dan weet u dat het moeite kost. Dat je af en toe even moet zitten om te genieten van wat je hebt meegemaakt, om je heen te kijken. Zoals je dan geestelijk even mag stilstaan bij al datgene wat God je heeft gegeven. En door telkens dat stijgen wat je doet de berg op, ga je een beter zicht krijgen van zaken om je heen. Zie je een stuk vergezicht waar je eerst alleen nog maar een stuk rot zag. God geeft langzaam maar zeker het zicht ook waarom zaken in uw leven zo zijn gegaan. Waarom zaken in het leven van je kinderen zo zijn gegaan tot nu toe. En soms zeg je wel eens tegen elkaar, ik zou best willen dat ik even verder kon kijken om te kijken waar het nou naartoe gaat. Hoe zich dit verder ontwikkelt. Maar God geeft ons stap voor stap dat wat we nodig hebben. Dat we het gaan verstaan. En al groeiend in die kennis, in die bovenkennis van God, gebeurt er ook wat anders. Groeien we ook in onze wandel. Laten we steeds meer zien van dat wat God in ons leven aan kennis heeft neergelegd. We zijn geen studeerkamergeleerden. Iemand vroeg een keer, hoe zit dat dan? Hoe werkt het dan bij jullie? En dan vertel je wat we op toerusting en op bijbelstudie doen. En toen keek hij me aan en dan zei hij, je maakt van je gemeenteleden geleerden. En tegelijkertijd heb ik hem toen maar verteld dat we niet alleen maar studeren, maar dat we ook Vader vragen om dat wat we weten mogen zich naar boven te laten keren in ons gedrag, opdat we zijn op de plaats waar hij ons neerzet tot eer van hem. We zullen dat heel uitgebreid gaan bekijken. Ik kan het niet. Wij kunnen het niet. We hebben daarbij God nodig om te vragen, Vader, mogen we u in alles behagen? Mogen we in alle goed werk vrucht dragen? Vader, doe ons verstaan dat geheimenis van uw wil. Doe ons verstaan, geef ons die bovenkennis van u. En dan ontwikkelt God in u en mij, zoals je een foto in een bak met ontwikkelaar legt. He, en dat schudt, dat beweegt, dan ontwikkelt zich op dat onwaarschijnlijk witte papier ineens een beeld. Je krijgt steeds beter beeld van wie God is. En praat u maar eens met mensen om u heen en laat dat woord maar eens vallen en vraag maar eens hoe ze God zien. Dan zult u zien hoe schraal dat is. Hoe mensen misschien in stuntelige woorden omschrijven wat ze denken dat het is, waar God ons de schrift geeft om ons op te baseren. Geest van wijsheid. Geest van openbaring. En dan zie je ook dat er in de tekst staat dat hij vraagt om verlichte ogen van ons hart. Het gaat niet om dat we heel wijs worden in de zin zoals mensen dat zien, maar om te komen tot bovenkennis, om te groeien tot bovenkennis van hem. God laat ons zaken zien in die schrift. Die laat hij zien aan de uitgeroepenen. Opdat de, kijk, onze ogen zien maar een bepaald gedeelte. Zien maar een bepaald gedeelte. Maar de ogen van het hart, die zien veel meer. Daar heeft God zaken in neergelegd die u en ik mogen weten. En het gaat om een geest van wijsheid en van openbaring. En dan is dan het laatste stuk van de inleidende tekst in bovenkennis van hem. En dat gaan we met elkaar bekijken. He, dat Griekse woord epigenosis. Als nou de schrift op bepaalde plaatsen genosis gebruikt, kennis, en op andere plaatsen het Griekse woord epigenosis, dan zou het toch zo moeten zijn dat je dat dan niet ook vertaalt met kennis, maar dat je laat zien dat er wat anders staat. We gaan met elkaar de tekst in. Vele verheven en edele denkbeelden trekken onze aandacht. Veel grootse en glorieuze doelen streven we na. Toch kan er niet één tippen aan Paulus' gebed dat de God van onze Heer Jezus Christus ons mag geven een geest van wijsheid en van openbaring in bovenkennis van hem. Wat Paulus hier in een simpele zin zegt, houdt wellicht meer in dan ons beperkte verstand kan bevatten. Denkt u dat eens even in. Bovenkennis van God. Werkelijk beseffen wie en wat hij is. Hem erkennen of hem herkennen als God, als de Allerhoogste, of als Al-Shaddai, de Algenoegzame, zoals hij zich aan Abraham openbaarde, en we zullen dat met elkaar later lezen, degene die voorziet in de noden en behoeften, boven kennis hebben van hem die is, één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. En ik wil dat met u lezen in 1 Korinthe 8, dat zesde vers. Dat zijn van die dingen die ineens in ons midden zijn neergelegd. Maar het is zo enorm. Ik denk als je een beeld zou moeten schetsen van dat ene vers, en ik lees puur even vers 1, of vers dat ene vers, maar u zou moeten lezen voor uzelf, voor het verband, hè, de versen 1 tot en met 13... Dan moet u kijken wat Paulus zegt in 1 Korinthe 8 vers 6. En als u dat verstaat, dan heeft u in één klap, zou ik bijna zeggen, door hoe het zit tussen God en de Zoon, tussen God en Christus. Bent u in één keer af van alle mist van traditie. Daar staat namelijk: voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Als ik nou heel zorgvuldig lees, dan staat er: Vader, uit wie het al is en tot wie het al is. En dan kijk ik naar oorsprong en doel, en dan zie ik het kanaal, door wie, namelijk Jezus Christus. En daarmee zijn alle zaken gezegd. Als je wil weten hoe het zit tussen God en Christus, als je iemand met wie je in gesprek komt, en die misschien vanuit traditie met je spreekt, vanuit het belijden der eeuwen met je spreekt, zou je kunnen zeggen: we pakken even 1 Korinthe 8 vers 6. En daar staat alles wat we weten moeten. We laten ons niet bepalen door wat de traditie leert. We mogen ons laten bepalen door wat er staat geschreven. En dit is luid en duidelijk. Het wordt heel uitgebreid besproken in het boekje De Vader en de Zoon van A.E. Nog. Daar wordt heel scherp dit duidelijk gemaakt. Maar dat ene zinnetje wat hier staat, dat heeft zo'n beetje te maken met een schilderij. Een schilderij waarin een heleboel te zien is. Een heleboel kleur zit. Een heleboel details zitten. Die allemaal met elkaar samenwerken om dat geheel, zeg maar, kleur te geven. Om het zijn zeggingskracht te geven. En als je er goed naar staat te kijken, dan zie je dat er een meesterhand achter dat schilderij zit. Dan zie je dat het van een enorm ontwerp is. En ik weet niet of u die dingen ook hebt, maar er zijn van die beelden die je steeds weer wilt zien. Misschien heeft u thuis zo'n schilderij hangen. Ik heb er een hangen van een bekende Amerikaanse schilder. Daar staat een vuurtoren op. En ik heb u dat wel eens gezegd, als je er naar kijkt, zo, ik kan het zien als ik aan tafel zit. En als we dan zitten te eten, dan kijk ik wel eens. En dan zie je onder die donkere lucht, daar zie je onder de wolken doorstralen dat licht dat vanaf de horizon komt. En daar staat dan dat simpele vuurtorengebouw voor. En elke keer weer valt me dat licht op in dat schilderij. En dat is precies waar het om draait. Steeds weer treft het je. Er boeit je een ander detail. Dat werkt weer samen om het steeds mooier te maken. Er staat, als we even wat details bekijken, voor ons, u, die niet alleen kijkt, maar ook mag ontvangen. U, die in een wereld vol goden, idolen en heren, door God wordt uitgelicht en neergezet daar waar we staan mogen. Er is één God. Dat is degene die alles op zijn plaats zet. Degene die liefde is, die terecht brengt, die niets uit handen loopt. Dat is wat je moet weten van God. Voor ons, voor u en ik die hier mogen zitten, voor ons nochtans, is er maar één God. Hoort u hoe dat klinkt in het belijden van Israël? Hoor Israël, de Heer uw God is één. He, dat wat Israël mag belijden. Weet u dat als een Jood sterft, het enorm is, ik bedoel dat correct, hè? Als die sterft met deze woorden op zijn lippen, als die bij de laatste adem dat één aanhoudt en als het ware de laatste adem uitblaast, dat is wat die bidt, dat die zo mag sterven met dit belijden op zijn lippen. Het is niet alleen God, het is ook Vader. En bij Vader klinkt vertrouwdheid, toch? En bij Vader denk je toch gelijk aan zoon en aan zonen? Dan denk je toch gelijk aan zonen die dat ontvangen mogen wat Vader te geven heeft? Dan beseft je toch dat wij die tot het zoonschap geroepen zijn, dat niet zijn om daar zelf mee te grozen, maar te mogen leven tot lof en eer van Hem? Dan denk je toch aan waardigheid die de Vader heeft en op die zoon zal komen, de zoon die ook zijn trekken draagt, trekken van die Vader. En het is de Zoon. En wij mogen zonen zijn. Zonen zijn als Hij die kwam om de wil van Vader te doen. En dan staat er voor ons, is er maar één God, de Vader. En dan staat er heel duidelijk uit wie het al is. Het is uit Hem. En het is Gods schepping en het doet Hij door de Zoon. Het is heel goed om heel scherp door te krijgen. Leest u maar de woorden van de Heer als die bijvoorbeeld spreekt in Johannes 8 vers 42. Of in Johannes 3 vers 35. Of in Johannes 5 vers 20, om maar één evangelie te nemen, dan ademen die woorden van de Zoon, ademen dat scherpe zicht wie Vader is en wie Hij is als Zoon. He, Johannes 8 vers 42, Johannes 3 vers 35 en 5 vers 20. En willen u en ik weten wie Vader is, dan kijken we naar de Zoon, en dan zien we in die Zoon alles afgedrukt wat we van Vader mogen weten. En dan valt er één ding op, het is liefde. Hij laat zien hoe Vader ons lief heeft. En dat is voortdurend, dat is onophoudelijk, dat is achter alles wat er gebeurt, is er zijn liefde. En dat is, ik denk toch wel enorm, dat u en ik Hem op de rechte wijze mogen leren kennen. God heeft in ons midden, maar we zijn er zo aan gewend geraakt dat het bijna pas munt wordt. Dat denken, oh, dat weet ik al. Maar praat u maar eens met iemand die het niet, oh, dat weet ik al weet. Dan zult u zien dat zicht wat God ons geeft, dat is iets wat uw leven mag doorstralen. Zijn liefde is afgedrukt in de Zoon en zijn liefde is zonder onderbreking. Menselijke is vaak neonreclame, aan en uit. Maar God, zijn liefde, houdt niet op, is er altijd naar ons toe. Voor ons nogthans is er maar één God, de Vader, uit wie het al is en tot wie wij zijn. En één Heere, één Kyrios, Jezus Christus, door wie het al is. Hè? Hij is het kanaal waardoor alles wat God ons te geven heeft naar ons toe komt. En dan staat er, en tot wie wij zijn. En dan één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. Grote, duidelijke lijnen. U en ik mogen zijn op de plaats waar God ons neerzet, hè, tot lof en eer van Hem. Bovenkennis hebben, zegt de tekst, van Hem die is één God, de Vader uit wie alle dingen zijn. Maar helaas zijn de ogen des harten van velen van zijn heiligen niet met die bovenkennis van Hem verlicht. snappen niet hoe zaken ten diepste zitten. Maar u en ik mogen ons hebben de schrift die ons corrigeert. Maar helaas zijn de ogen des harten van vele van zijn heiligen niet met die bovenkennis van hem verlicht. Ja, misschien leest u dat regeltje zonder dat u erover nadenkt. Maar wat mij dan frappeert als ik dat lees, waarom zij niet? En waarom wij wel? Waarom mogen u en ik weten, want dan hoor, en ik bedoel dat alleen maar correct, dan hoor ik iemand praten over dat hij blij is een kind van God te zijn. Tuurlijk ben ik dat ook. En blij met hem dat hij dat is, dat we dat zijn. Maar God wil ons doen opgroeien. God wil ons zoon maken. En ik denk dat dan dat wonderlijke is, waarom heeft God, of nee, niet waarom, hè, maar God heeft ons, opdat we dat instrument in zijn handen zullen zijn, hiertoe uitverkoren. Opdat we mogen zijn tot eer van hem. En ik denk dat dat het is. Niet om er groot mee rond te lopen, maar om dat wat we weten mogen op de plek waar God ons neerzet, te hanteren tot eer van hem. En ik heb dat wel eens in een predikatie gezegd. U en ik mogen zo leven dat we Gods woord voor ons hebben en Gods geest in ons. En u en ik snappen heel scherp dat Gods geest alleen werkt door dat woord. En zo mogen we het licht dat God geeft elke dag gebruiken. We gaan met die schrift om, zoals God ons geleerd heeft door Paulus met die schrift om te gaan. Dat woord voor woord te spellen. Niet er een naald in te drukken en dan open te doen en dat is het woord voor vandaag. Maar schriftendeling kennend. Toepassend wat we ervan geleerd hebben. Het zijn zijn woorden. En die woorden heeft hij Paulus laten noteren. En die spellen we. Die absorberen we. Die laten we van gewicht zijn. En we hebben haarscherp door dat niets... Dat het niet buiten Gods geschreven, zeg maar, onthulling om is. Dan praat je met iemand en die gaat dan praten over, ja maar, Gods geest en Gods geest. En als je dan terugfluit, terugbrengt en zegt, ja maar, het is toch nooit zo dat het los van Gods woord omgaat. Het is de man die me regelmatig aan mijn jasje trekt en zegt, maar zou het niet zo kunnen zijn? En het probeert het niet meer zoveel. Want ik geloof niet dat het zo zou kunnen zijn. Ik geloof ten diepste wat ook staat in de schrift in Colossense. Dat God met de Efeze, Filippense en Colossense brief. Dat heeft gezegd wat wij moeten weten. Dat heeft gezegd waarmee wij kunnen leven. En dat is waar het om gaat. Ik geloof niet dat God, omdat we dat al weten, ons nog extra kennis geeft. Het is bijna schrikwekkend als iemand dat zegt. Want God voorziet ons al van bovenkennis. En mag die bovenkennis nou steeds meer in ons groeien. Dan gaan we steeds meer zicht krijgen op wie God is. Door zijn woord en door zijn geest. En in een samenwerking tussen die twee. Want nooit werkt de geest van God los van zijn woord. Dus we mogen zijn woord kennen. We mogen zien wat er staat geschreven. We mogen ons daar naar uitstrekken, telkens weer. En dan zijn er zaken die wegvallen. Waarvan we zeggen, omdat we zaken kennen van, dat is niet voor mij. Dat is naar zijn volk Israël bedoeld. En daar moet het functioneren. Maar helaas zijn de ogen des harten van velen van zijn heiligen niet met die bovenkennis van hem verlicht. Maar het zou niet zo mogen zijn dat het ons brengt tot een soort van achzielig, dat zo'n beetje neerbuigend. Dan bidden we toch direct op het moment dat we zo'n gesprek hebben, dat God ons op de plaats waar hij ons neerzet, in dit gesprek mag gebruiken om misschien iets achter te laten van, weet ik dan nog niet alles? Ik dacht dat ik het wist, maar is er dan meer? En dat mag dan ten diepste. En hoe kan dat dan? Als die kennis die we hebben doorwerkt, omdat het bovenkennis is geworden, doorwerkt in onze wandel dat we anders zijn, dat we zijn tot eer van Hem. Bovenkennis is een thema dat vooral in Paulus' latere brieven een belangrijke rol speelt. Zo blijkt zij een onafscheidelijke metgezel te zijn van de mens, gerijpt in Christus Jezus. Gerijpt. Het heeft met groei te maken. Het heeft met volwassenheid te maken. Paulus bidt dat de heiligen vervuld mogen worden met de bovenkennis van Gods geopenbaarde wil. En dat alle mensen komen tot bovenkennis van waarheid. Hij spreekt van bovenkennis van het geheimenis van de God en Vader van Christus. En van bovenkennis van de Zoon van God. Voor de Filippenzen bidt hij dat hun liefde mag overvloeien in bovenkennis en alle fijngevoeligheid. Voor Filemon bidt hij, horende van diens liefde en het geloof dat hij jegens de Heer Jezus en voor alle heiligen heeft, dat de gemeenschap van jouw geloof werkzaam mag worden in bovenkennis van alle goeds dat is in ons tot Christus Jezus. En dan bent u samen met mij stap voor stap naar boven gelopen. En toch vormen al deze voortreffelijke gedachten slechts streetjes naar een veel hogere bovenkennis, de bovenkennis van God. En dat is wat we met elkaar moeten gaan zien, mogen gaan zien. Het is stap voor stap dat God ons laat zien hoe het zit. En ik wil u, nadat we even gepauzeerd hebben, daar nog wat nader mee doorspreken. We lazen al die zaken even op een rij. En ik wil er toch nog even met u naar kijken. Er staat bovenaan uw bladzijde, eigenlijk onderaan, bovenkennis van Gods geopenbaarde wil. En wat is nou werken? En daar komen we morgen uitgebreid op terug, of de volgende keer, dat we met elkaar zullen kijken naar wat de Colossensebrief erover zegt. Maar die bovenkennis van Gods geopenbaarde wil. Eigenlijk zou u voor uzelf even een aantekeningetje moeten maken op die bladzijde ernaast en erbij moeten zetten Efeze 1, de versen 5, 9 en 11. Efeze 1, de versen 5, 9 en 11. Want als je het nou hebt over de wil van God, over bovenkennis van Gods geopenbaarde wil, dan komt u in Efeze 1, de versen 5, 9 en 11, de volgende dingen tegen. Dan wordt er gesproken over het welbehagen van zijn wil. Hè, en het welbehagen van zijn wil is ons zonen te maken door Christus. En wat geeft zijn liefde ons? Die heel nabije plaats, dicht aan zijn hart. We mogen hem kennen als Vader. Welbehagen van God maakte ons tot zonen. En het geheimenis van zijn wil, dat weet u ook. Hè, dat is alles wat in de hemelen en op de aarde is, in Christus te doen opstapelen, culmineren. En de raad van zijn wil is dat u en ik, op de plek waar God ons neerzet, mogen zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Ik denk dat dat zaken zijn. Scherp mogen weten hoe het zit. Telkens mogen zien, het hangt gelukkig van u af. En als God nou al die zaken zo in ons leven wil neerleggen, dan zullen we morgen daar uitgebreid naar kijken, naar dat Colossense gebed. Want dat mag ons gebed zijn. Vader, vervul ons met die bovenkennis van uw wil. Mogen we in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Mag dat zijn u waardig wandelen. Mag het zijn u in alles te behagen. En vrucht te dragen in alle goed werk. En dan komt dat waar het om draait. Om die bovenkennis van God. Bovenkennis van zijn wil. Stap voor stap gaan zien wie die is. Zicht krijgen op God. En ik denk dat vooral, juist, Paulus het is die ons laat zien wie hij is. Het tweede facet, en dat kwam uit 1 Timotheüs 2 vers 4, dat was bovenkennis van waarheid. En u weet hoe dat zit. Bovenkennis van waarheid. Zullen we even met elkaar bekijken. 1 Timotheüs 2 vers 4. Een tekst waar je bijna van zou zeggen, oh ja. Maar het is omdat je hem al zo lang kent. Maar wat zou het niet enorm zijn als je echt ziet wat er staat. Dat niet alleen zegt, oh ja, of het misschien wel vanuit de traditie gaat beperken. Ja, dat staat er wel, maar er wordt dat mee bedoeld. Maar dat je het gewoon neemt zoals het er staat. Wat God zich voornam namelijk zal vervuld worden. En zal uiteindelijk als de eonen hun loop hebben gehad, volbracht zijn. Wat is die bovenkennis van waarheid? 1 Timotheüs 2 vers 4 spreekt erover. Dit is goed, uitstekend eigenlijk, en aangenaam voor God, onze heiland, onze redder, die wil dat alle mensen behouden, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. Gered en tot erkentenis komen. Mogen zien dat God oneindig veel groter is dan wij maar in die beperkte bovenkamer denken. Dat zijn wil veel krachtiger is dan die van een mens. Wij mogen zeggen, wij mogen ook weten hoe het zit, dat God zal zijn uiteindelijk alles in allen. En soms maken mensen ons het erg moeilijk. Maar je dan realiseren dat degene die het jou zo moeilijk maakt, wordt aangestuurd door die ander, die tegenstander. En dat je mag weten, ja, nu nog zo, maar uiteindelijk zal jij ook, zal jouw mond dat zeggen wat God je zal laten jubelen, dat hij God is, ten diepste en in alles. Dan krijg je al die facetten die genoemd worden, de bovenkennis van het geheimenis van de God en Vader van Christus. Als u dat goed u realiseert, dan is dat enorm dat er dan gesproken wordt over al die zaken die we kennen als het geheimenis van zijn wil en het geheimenis van de God en Vader en Christus. Dat is datgene wat we weten mogen, wederzijdse verzoening. God die naar beneden toe veranderd is en die bij monden van datgene wat dat instrument is in zijn handen laat zeggen, laat je met God verzoenen. En God heeft in ons leven, in ons hart, het antwoord gelegd. En we zijn gekomen tot een beaming van die verzoening. We zijn met hem wederzijds verzoend. Dan is er die bovenkennis van de Zoon van God. Bovenkennis, ik varieer wat, diepe kennis of inzicht of erkentenis. Hoe hebben we niet met elkaar een jaar of wat geleden gestudeerd over ons zoonschap? En een kind mag zoon worden, mag zich ontwikkelen. We hebben erover gesproken in Efeze 4 van vers 11 tot en met vers 13. Dan wordt er gesproken over completering en over wasdom, over groei, over het bereiken van volwassenheid. En waarom geeft God ons mondigheid? Leest u Efeze 4, de versen 11 en 13 zelf maar eens door. De predikatie ging erover. Opdat we niet langer zouden zijn onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. We mogen zoon zijn. We mogen ook zien wat dat zoonschap inhoudt, ten diepste. En boven kennis van zijn wil hebben, is een treetje, een stap op weg naar uiteindelijk bovenkennis van God zelf. En we weten wat het betekent zoon te mogen zijn. Daarin rekent God ons alles toe wat een zoon aan waardigheid en aan trekken van hem mag hebben. Er staat dan in Filemon 6, die bovenkennis van alle goeds, dat is in ons tot Christus Jezus. Heel helder in uw en mijn leven gaan we verstaan wat het wil zeggen, wat van alles dat goeds dat ons leidt tot Christus Jezus. En dan eindigt het met die bovenkennis van God. Dat is dan zeg maar dat treetje. Dat is groeien. Dat is langzaam maar zeker gaan verstaan hoe het zit. En vader weet hoeveel we aan kunnen. Dat bedoel ik net met het voorbeeld van klimmen. De berg op. Langzaam maar zeker meer gaan verstaan. Je verbazen over het uitzicht dat God geeft. Het uitzicht ook over dat wat hij deed in je leven. Dan welt er onherroepelijk en onophoudelijk dank naar je lippen voor dat wat hij heeft gedaan in jouw leven. In dat van je kind, in dat van de leden, van de gemeente, in dat wat we samen mogen. Dat is ook, als we dat ontdekken in een ander, dan ben je daar mee blij mee. Als een ander daarin leidt, dan leid je daarin mee. Want je bent samen leden van het lichaam van Christus, de gemeente. En dan gaat het groeiend naar die bovenkennis van God. Uiteindelijk weten we. Zal die totale schepping die bovenkennis van God bezitten. Dan zal God zijn uiteindelijk alles in allen. Dat is toch van een onvoorstelbaarheid. Dat alles uiteindelijk, dat allen uiteindelijk het zullen zien. En nou is de rust, maak ik het persoonlijk. Nou is de rust voor u en mij. Dat alles wat God doet. Om ons heen en in ons leven in die richting staat. God is het uit te werken zo dat u en ik zicht mogen hebben op dit moment van zijn wijsheid en liefde. Is het zo dat u en ik mogen zijn tot eer van hem? Is het zo dat we hem mogen kennen zoals hij is en hem de lof en de eer mogen geven? Vader, we weten waar u uiteindelijk naartoe gaat. We zien hoe alles in uw plan samenwerkt, in ons werkt het mede samen ten goede, en uiteindelijk zien we dat alles wat u doet samenwerkt naar het doel wat u zich stelde. Dan ontdek je misschien ineens, in eigen leven, ook in eigen leven, dat mensen dat wel eens zeggen, hè? Het hangt allemaal aan een dun draadje. Wel nee, mensentermen. Het hangt allemaal aan eonische koorden van liefde. En aan die koorden trekt vader. En zo trekt hij ons steeds dichter naar zijn hart. En is het onvoorstelbaar dat hij ons al zo dicht aan zijn hart heeft. En dat we dan mogen omzien en weten, uiteindelijk trekt hij jou ook. En trekt hij jou ook. Dat geeft je een ander zicht op mensen. Dat geeft je een zicht op mensen zoals God naar ze kijkt. God geeft ons, geeft de mens de ruimte. En soms in zijn hoogmoed zegt die mens dingen over God. En God laat dat toe. Want God werkt dat uit, ook in dat leven straks. Wat is bovenkennis? Wat betekent het om bovenkennis van God te hebben? Want dat is de vraag waaraan deze Bijbelstudie is gewijd. En wat voor elke studie nuttig is, is dat ook hier goed begrijpen wat de gebruikte termen betekenen. Want wat bedoelt Paulus met het Griekse woord epignosis, letterlijk vertaald met bovenkennis? De meeste vertalingen komen met vormen van kennis, alsof het alleen maar om het Griekse woord gnosis gaat. Ook al zijn beide woorden in betekenis nauw verwant, moeten we oog leren krijgen voor het subtiele verschil dat tussen hen bestaat. En in dat overzichtje op uw bladzijde 24 ziet u hoe dat dan werkt. Daar staan opgesomd uit de brieven van Paulus al de keren dat het voorkomt in zijn brieven van Romeinen 1 vers 28 tot Filemon 6... En u ziet hoe de vertalers dat woord epignosis, dat woord bovenkennis, hebben vertaald. De ene keer met erkennen, de andere keer met doen kennen en verstand, met recht kennen en volle kennis, met helder inzicht en rechte kennis. Nou, en al die zaken die verder zo staan opgesomd. En toch is het goed om dat te weten, dat op al die plaatsen waar dat woord epigenosis, of achter al die vertalingen, het woord epigenosis staat boven kennis. En dan staat eronder, Paulus bidt niet alleen maar om kennis voor ons. De mensen wier oneerbiedigheid en ongerechtigheid Paulus in Romeinen 1 vers 21 aanklaagt, kenden God wel, maar verheerlijkte of dankte hem niet als God. Ook al kenden ze God, zij verzuimden hem met alle heerlijkheid in verband te brengen die hem rechtens toekomt. En daarin schuilt de betekenis van de term bovenkennis die Paulus gebruikt. Zij moet altijd een verband leggen tussen zoiets als ervaring of een gebeurtenis en een tevoren bekend feit. Misschien kan een voorbeeld dit verduidelijken. Iemand uit een land waar een streng regime het houden van godsdienstoefeningen verbiedt, emigreert naar Nederland. Hier eenmaal aangekomen wordt hem verteld dat hij volledige vrijheid van godsdienst geniet en dat dit recht in de grondwet is vastgelegd. Ondanks dat dit een feit is en hij daarvan kennis heeft, mijdt hij godsdienstoefeningen uit angst voor mogelijke gevolgen. Hoewel hij weet dat het volkomen legaal is, het staat in de wet, om in het openbaar zijn godsdienst te belijden, koestert hij angsten die nooit bewaarheid worden, maar in de loop der jaren steeds dieper ingeworteld raken. Hij leidt een leven dat niet in overeenstemming met de werkelijkheid is. Hij had zich nooit echt gerealiseerd dat hij geen straf zou krijgen voor het bijwonen van openbare erediensten. Daardoor laat hij een zeer kostbaar grondrecht ongebruikt, terwijl dat wel voor hem openstaat. Zijn onvermogen om werkelijk te beseffen welke rechten hij in dit nieuwe land geniet, bezorgt hem verlies en onbegrip. Als hij dan eindelijk tot de erkenning komt dat vrijheid voor godsdienst hem gegarandeerd is en hij niet voor represailles hoeft te vrezen, verandert zijn kennis in een reëel besef, in bovenkennis. Ik denk dat daarmee iets heel duidelijks is uitgelegd. Het was een feit, hij wist het. Maar hij leefde wat hij wist niet. Hij bracht wat hij wist niet in verband met datgene wat hij mocht leven. De feiten werden niet tot levenszaken. Nou is dit een mooi voorbeeld, of misschien vindt u het een minder voorbeeld. Maar als u erover nadenkt, hoeveel mensen om ons heen kun je niet met de schrift in je hand laten zien wat er staat en zeggen dan, het staat er wel, maar dat is niet voor mij. Of het staat er wel, maar het is mij niet geopenbaard. En ze kruipen op hun buik, worstelen, gaan somber en zwaarmoedig door het leven en zeggen, ja, het is me niet geopenbaard. Het feit, het staat in de schrift, je kunt het met naam en toenaam, met wortel en tak aangeven. Nee, doch, ze zien het niet. Hetzelfde als die man. Mensen om je heen kijken je aan van, ja, maar dan is het jouw gegeven. Wanhopig soms, maar die zaken zijn er. Mensen leven zo. Hoe vaak maken mensen dus van die feitelijkheden geen gebruik wat hun leven betreft. En ik denk dat het goed is dat u en ik hebben gezien, dat is wat we weten mogen. En God heeft het in ons leven gewild, dat we niet alleen kennis van hem bezitten, maar hij heeft in ons leven naast kennis van hem ook meer kennis gegeven, een diepere kennis onthuld, waardoor u en ik verwonderd opzien naar hem en zeggen, bent u zo? Werkt u dat zo uit? En dat is dan wat men wel eens zegt, jullie hebben het zo vaak over Paulus. We hebben het inderdaad over de apostel die God alles volledig onthuld heeft. Het is niet zo dat we alleen de drie volkomenheidsbrieven bestuderen en de rest niet. Maar we zien dat elk van God uitgeademd schriftwoord er is om in te ademen, tot ons te nemen, ons eigen te maken. Nou moet ik wel eerlijk zijn, als we kijken naar epignosis, en u zou dat in een concordantie nakijken, dan komt u het één keer in Hebreeën tegen en een paar keer bij Petrus. Daar ook. Maar dan is het toch weer een ander verband dan dat wat Paulus aan ons mag zeggen. Aan de schrift, met name in Romeinen 10 vers 2, ontlenen we het volgende voorbeeld. En ik wilde graag met u uit Romeinen 10 dat gedeelte lezen. Ik laat, zoals u merkt, bewust, zoals dat heet, gaten vallen. Met de bedoeling dat u voor uzelf hiermee aan het werk gaat. Het kan niet. Ik kan het u niet ingieten en daarmee is het gebeurd. Ik kan u hoogstens wekken hoe het zit. En daar gaat u dan zelf mee aan de slag. U bidt zelf om wijsheid en al die zaken meer. En God geeft groei. Dat is wat hij doen zal. God geeft groei. En dat is met dit soort dingen ook. Ik kan niet de spierpijn voorkomen die u zult krijgen ervan. Maar als u die spierpijn hebt ontvangen, gaat het daarna over. En ik denk dat dat het punt is. Onkruid trekken is pijnlijk. Maar na 5 dagen voel je dat niet meer. En dat is met dit soort zaken ook. Ook geestelijke zaken kosten misschien wat moeite. Maar God geeft er zoveel voor terug. Moet u kijken wat Romeinen 10 zegt. En ik lees vanaf vers 1. Broeders, zegt Paulus daar. De begeerte mijns harten en mijn gebed om hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuig van hen dat ze ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Zonder epignosis, zonder bovenkennis. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof zegt aldus, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoud, tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt al. Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden, zal gered worden. Het gaat me wat nader om met u te kijken tot of naar de versen van Romeinen 10, dat eerste gedeelte. Wat nou heel fijn is bij uw studie, is als u nou dat structurenboekje pakt wat we hebben, en eens kijkt van hoe zit dat in die Romeinenbrief met de structuur. En dat gedeelte wat hier staat, hoe staat dat in het grote verband? Wat blijkt nou? Wat zegt hij hier nu in Romeinen 10? He? Ze hebben ijver voor God, maar zonder verstand. Ijver voor God, maar zonder bovenkennis van wat hij deed. Ze waren, staat er, onbekend met Gods gerechtigheid. Ze waren bezig een eigen gerechtigheid te doen gelden. Denkt u maar als voorbeeld voor uzelf aan Lucas 18 over die fariseer en die tollenaar. He, de een die zich breed uitstalde en eigenlijk zei van moest kijken wat ik eigenlijk verdien. En de tollenaar die eigenlijk wegkroop maar veel dichterbij stond. En Paulus die zet dat scherp aan. En ik denk dat we heel scherp moeten zien hoe die praat. Misschien geeft dat ook iets van hoe wij zouden kunnen spreken. Dat is de manier waarop Paulus dat zegt. Hoe snel zijn we niet? Wel eens erg snel. In het wegnemen van een ander zijn eer. Van de kroon van een ander zijn hoofd. Hoe vaak zoeken we niet onszelf naar voren te schuiven? Hoe vaak zijn we niet bezig om onszelf belangrijk te maken? Op alle mogelijke manieren. Maar moet je kijken hoe Paulus dat zegt. Als Paulus iets positiefs kan zeggen van degene die hij moet corrigeren, dan doet hij dat ook. Want, zegt hij in het tweede vers, ik getuig van hen dat ze ijver voor God bezitten. En als eentje iets besefte van ijver voor God, dan was dat Paulus wel. Hij noemt zichzelf een hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Maar hij zegt onmiddellijk erbij, die ijver van mij maakte me tot een vervolger van de gemeente. Hij praatte bijvoorbeeld over in Filippenzen 3 vers 6. Hij zegt dat in Galaten 1 vers 14. Het maakte al die ijver in hem, maakte hem een vervolger van de gemeente. Mensen om u heen kunnen vol ijver zijn voor God, maar hem eigenlijk niet recht kennen. Kijk maar eens om u heen, dan komt u toch Saulussen te over tegen. Ijverig, oprecht, onberispelijk, bereid tot offers. Maar valt daardoor iets bij God te claimen dan? Want één ding hebben we wel begrepen van Paulus, dat je niets hebt aan wat je zelf doet. En alles wat Paulus zelf had, dat bracht hem in een hevig conflict met Christus. Want toen hij het meest ijverig voor God was, was hij in feite Gods felste tegenstander. Er is een hoop kennis. Dat is waar. Maar ook veel van die kennis leidt tot opgeblazenheid. Tot eigendunkelijkheid, zeggen ze dan netjes, geloof ik. En als er één volk kennis had, dan was dat Israël weer. Maar wat is het wonderlijke van kennis, van bovenkennis? Dat als je God leert zien in zijn heilshandelen, uit op het behoud van een ieder, in een machtig heilsplan, al die dingen die u als makkelijk uit de mond vloeien. Maar weet u dat zulke kennis van God, zulke bovenkennis, dat dan gepaard gaat met ootmoed? Als je echt weet wie God is en ziet waar het naartoe gaat, dan heeft dat invloed op je leven. Dan ben je iemand die in alle ootmoed een wandel wil leiden tot eer van Hem. Kennis maakt opgeblazen, dat kan ja. Maar bovenkennis leidt tot ootmoed. Leidt tot afhankelijkheid van God. En hoe afhankelijker van God je bent, des te meer God je kunt hanteren. Mensen kennen een hoop, maar mensen ontberen bovenkennis van God. En dat leidt tot onwetendheid bij dat volk van Hem, dat om u en mij op het ogenblik terzijde staat. Maar God gaat verder met Israël, want God houdt al zijn beloften. En kijk eens om u heen vandaag, slaat u de christelijke pers maar op. Mensen staan voor de waarheid. Mensen geloven Gods woord van kaft tot kaft. Noemen ze zich fundamentals en evangelicalen. Maar hebben ze bovenkennis van God? Als je kijkt naar hoe er gediscussieerd wordt over verzoening, aangezwengeld door de bekende hoogleraar, dan zie je tot je schrik in de krant, je christelijke dagblad, dat men elkaar bestrijdt op grond van belijdenis. Dat men wel de schrift hanteert, maar de schrift hanteert zoals de belijdenis die zegt. Maar als men nou met elkaar eens de belijdenisgeschriften het zwijgen zou opleggen. En met elkaar eens zou gaan luisteren naar datgene wat Paulus mag spreken en noemt het evangelie van de verzoening. Dan zou dat alle partijen terechtbrengen. Er is een heel wat gemeenten, heel wat te geven. Maar u en ik mogen weten wat wij nodig hebben. Wat u in uw leven nodig had, dat vond u en dat vindt u in de brieven van Paulus. U heeft uzelf mogen zien in het licht van hem. U weet wat hij met u en mij voor heeft. U weet wie we zijn ten diepste. En dat heeft zich in ons leven, die kennis, die bovenkennis, naar boven gekeerd in een gedrag waarin we zeggen, niet meer ik, maar mag het alsjeblieft zijn u en mij. Mag het zijn in afhankelijkheid van u, tot eer van u. Dat betekent ook dat we ons niet laten lijmen, niet laten verblinden door het materiële van de wereld en door dat waar iedereen naar kijkt. Maar we weten, dat is ijdel, dat is leeg, dat is onecht. Datgene wat me werkelijk draagt, dat is wat ik weten mag van u, Vader. Dat u degene bent die alles doet op tijd. Als u kijkt naar uzelf, naar uw eigen zaken, naar de dingen in het leven van degene van u die u lief hebt, dan ziet u dat God altijd op tijd is geweest. Paulus zegt het heel scherp. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver voor God bezitten, want dat ziet u om u heen. En het zou verkeerd zijn als we die ijver niet zien. Een inzet die enorm is, soms met inzet van het leven. Maar het is wel ijver, zonder bovenkennis van God. Want God heeft in ons leven, in ons midden dat willen neerleggen. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, je moet het toch wel verdienen. Je moet toch wel aan die maatstaf van God voldoen. Je moet toch wel alles houden wat hij heeft opgelegd. Hebben ze zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen? Ik denk dat dat vaak dingen uitlegt wat hier staat. Waarom een godsdienstige mens, of hij nou Jood of Heiden is, niet verder komt. Er valt niks te verdienen, weten we ten diepste. Er is dat woord wat we hebben leren verstaan, en wat we af en toe nog te weinig verstaan, in de ruimte naar elkaar. En zeker naar anderen misschien wel. Dat is genade. Dat is ten diepste genade. God zet ons neer. En het is bijna een spreekwoord in ons midden geworden. Op het plein van zijn genade. Maar hoe maken we af en toe elkaar het niet benauwd? Hoe weinig ruimte geven we elkaar af en toe niet? Omdat we vaak liefde tot onszelf hebben. En zo weinig liefde tot een ander. Als we werkelijk gaan zien hoe God ons de ruimte geeft om te leven, dan zou het zo moeten zijn dat het zich bij ons vertaalt in elkaar de ruimte geven. Ik denk dat het goed is dat we weten mogen, we zijn gerechtvaardigd door het geloof. En we zijn dat niet uit werken. Heel duidelijk. Het gaat ten diepste niet om wat ik doe, of ik kan, of ik weet. Het gaat ten diepste om wat hij doet en hoe hij dat uitwerkt. En als God zegt dat die liefde is, dan is dat die liefde die ons de ruimte geeft om volledig te zijn. Het gaat in alles telkens om hem en om hem alleen. En hij in zijn liefde en in zijn heilshandelen heeft uiteindelijk een ieder op het oog. We zeggen het zo makkelijk, maar vertalen we het ook naar ons leven. Dat de Zoon zich gaf tot en met het einde. Hij die zonder zonde was, schikte zich onder de wil van Vader, om te zijn uiteindelijk tot lof en eer van Hem. Datgene wat God doet in de Zoon. Datgene wat God deed in het leven van Paulus. Datgene wat God doet in het leven van ons. En we hebben niet te kijken naar mensen. Als je kijkt naar Jozef op weg naar Egypte, als je kijkt naar Jozef in de put, als je kijkt naar Jozef in de gevangenis, dan zeg je, dat is nederlaag. Dat is een puinhoop voor die Jozef. Maar God was op weg naar datgene waar hij hem hebben wilde. En dat was de weg die God wilde gaan. Wij zien vaak nederlaag. Maar God werkt naar overwinning. En wat de wereld ziet als overwinning, leren wij zien als, maar daar draait het helemaal niet om. Ten diepste legt God in uw en mijn leven zicht neer op wat er speelt. Zicht neer op wat we zouden moeten weten en zouden mogen weten. De tekst zegt, aan de schrift, we hebben Romeinen 10 gelezen, ontlenen we het volgende voorbeeld. De Joden praktiseerden een grote ijver voor God, waaruit echter geen reëel, geen echt, geen werkelijk besef sprak, geen bovenkennis. Mogen we dan stellen dat ze geen kennis van God bezaten? Hoe zou dat kunnen? Aan welk ander volk heeft God zich op zoveel wijze geopenbaard? Het zijn inderdaad de Joden met wie God de verbonden gesloten heeft en aan wie de wet is gegeven samen met de dienst aan God en de beloften. Het ontbrak hun niet aan kennis van God, maar veel meer aan bovenkennis van God. In dit geval verzuimden zij het zo essentiële verband tussen God en zijn gerechtigheid te leggen, omdat ze het zo druk hadden met hun eigen gerechtigheid. En dat is iets wat we ons goed moeten realiseren. Ze hadden het zo druk met hun eigen gerechtigheid. En u en ik mogen het verstaan. En weet u wat nou het gevolg is als je met dit soort dingen bezig gaat? Dat je anders tegen jezelf gaat aankijken. Dat je anders tegen een ander gaat aankijken. En u snapt wel waar ik naartoe ga. Dat je anders tegen God gaat aankijken. En als een mens gaat groeien in bovenkennis van God. En weet u nog, de mate van die groei gaat God aan. Is niet aan ons om te beoordelen. Dat gaat God aan. Maar als we echt gaan groeien in die bovenkennis van God, in dat diepe besef hoe zaken zitten, dan leidt dat in uw en mijn leven tot een wezenlijk ander gedrag. En ik denk dat we dat ons heel scherp moeten realiseren. Dat die bovenkennis iets is wat God ons wil geven in groei. In een uitwerken, in een mate waardoor we steeds meer gaan verstaan wie God is in zijn liefde, in zijn grootheid en in zijn almacht. Het gaat om bovenkennis. Want als u nou voor uzelf terugdenkt aan hoe zag ik mezelf 20 jaar geleden? Hoe zag ik de ander 20 jaar geleden? Hoe zag ik God 20 jaar geleden? Hoe mag ik die ander, mezelf en God nu zien? Dan ziet u hoe u anders mag reageren naar die ander. En je schrikt niet van de dingen om je heen, in die mate. Maar als God iets inzet in je leven, kijk je zoals God wil dat je ernaar kijkt. Degene die je overmatig dwars zit, degene die God gebruikt in je werk, bijvoorbeeld, om je daar te krijgen waar hij je hebben wil, dan word je niet boos meer op die mens. Je verzet je niet tegen je chef. In alle redelijkheid kun je kenbaar maken wat je wil. Maar op een bepaald moment is het, je schikt je onder. En degene die God naast je neerzet en die het je smal maakt, die het je benauwd maakt, daar word je niet boos op.
Maar God geeft dat je gaat kijken naar die ander die zich laat gebruiken door de tegenstander. En daar zit ten diepste nog weer Vader achter, die het zo wil in uw en mijn leven. Dan worden we niet boos op die collega, maar dan keren we ons terug tot God en zeggen, Vader, wat wilt u ons hiermee duidelijk maken? In afhankelijkheid van hem. Opdat God ons op de plaats waar hij ons neerzet, volledig kan gebruiken tot eer van hem. De tekst zegt, het woord bovenkennis past dus precies bij de gedachte die God die Paulus ons wil bijbrengen, of die God ons door Paulus wil bijbrengen. De apostel wil dat we met God alles in verband brengen, waarop hij als Godheid aanspraak kan maken. Hij is geen mens, maar hij is de God die de mens formeerde. Hij is de schepper die ons lief heeft. Hij is ten diepste God, degene die alles op zijn plaats zet. Waarom toch wordt hij zo vaak voor een ander schepsel aangezien? Lees maar eens. Misschien de dingen die u vroeger op school moest meemaken. Maar leest u maar eens al die verhalen uit de geschiedenis van de mensheid. Al die mythen en sagen van Romeinen en van Grieken en van Germanen. Al die heidense zaken waarin mensen probeerden iets neer te leggen, maar waarin hun goden volop menselijk waren en nooit veel verder waren dan zij waren. Nou denk je, waarom maakte die opmerking? Omdat ik in de krant las, onder andere, dat met name in het Rusland van dit moment er zoveel nieuw heidendom de kop opsteekt. Nieuw heidendom dat zich baseert op datgene wat er altijd al is geweest. Men wil niets met God. Men wil niets met hem zoals het woord zegt dat hij is. En men kiest zich goden in de natuur, in de wereld om hen heen. Als u leest hoe in Rusland dat neo-heidendom opkomt en tegelijkertijd trekjes heeft van antisemitisme. Het is altijd tegen dat volk van God. Ik denk dat het goed is dat u en ik dat weten. Dat we dingen om ons heen zien in dat grote gebeuren. Maar God is niet een ander schepsel of niet projectie van wat wij vinden en denken. God is God. En in de studie zal klinken dat God degene is die alles formeert. God is die grote pottenbakker die ons maakt, die ons formeert. En de een, daar heeft hij dit mee voor ogen. En de ander heeft hij wat anders mee voor ogen. God gaat zijn weg met de mens. Hoe vaak wagen wij het niet God te veroordelen? In welk licht en naar welke rechtsnormen doen we dat? Hoe vaak stellen we zijn werkwijze niet ter discussie? Maar vaak zijn we zo onbekend met wat God aan het uitwerken is. Vaak weten we maar heel weinig van dat wat er gebeurt. Hoe vaak trekken we zijn woord niet in twijfel? Ja, maar. En daar heb je het. Ja, maar. Veel van zijn heiligen hebben, zij het, in hun onnozelheid gepoogd hem van zijn godheid te beroven. Dan wordt God een God die afhankelijk is van een mens die wel of niet kiest. Dan is God in wezen een God die niet in staat is ten diepste te redden. Dan is God eigenlijk maar een zwak creatuur. In plaats van wat de schrift zegt dat hij is. Degene die alles gemaakt heeft door de Zoon. En die in alles werkt naar zijn plan. En uit is uiteindelijk om te zijn tot lof en eer van hem. Dan kunt u datgene wat u weet, God, vanuit de schrift gaan verstaan. En dat doen we morgen verder.